Welkom bij de tweewekelijkse uitzending van de Boeddhistische Omroep op zondagavond. In het Westen bestaat nogal wat verwarring over het begrip karma. Theorieën uit het Hindoeïsme, het Christendom en het New Age gedachtegoed worden willekeurig uit de kast getrokken als men over karma praat. Maar wat is het dan wel? En hoe wordt de karma-leer in het boeddhisme toegepast? Marloes Lazaal sprak met indologe en godsdienstwetenschapper Dr. Tineke Nuchteren, met godsdienstpsycholoog en boeddhistisch leraar Acharya Han de Wit, verbonden aan het Shambhala-centrum, en met Erik Swayeu van het Rigpa-instituut, die als enige boeddhistisch geestelijk verzorger in gevangenissen werkt. Met als belangrijkste vraag, wat is karma?
Iets wat je altijd weer tegenkomt in je leven.
Je levenslot. Ik merk er nu niet zoveel van, maar ik geloof in de reïncarnatie. Dus in een ander leven krijg ik het wel een keer terug als ik verkeerde dingen doe.
Wat is karma?
Nou, daar moet ik even heel hard over nadenken. Het is al een aantal keren gezegd. Maar het gaat in ieder geval iets met een doel of iets wat... ja, toch een levensdoel voor me is, of iets specifieks van mij.
Volgens mij heeft het te maken met, zeg maar, keuzes die je maakt in je leven. Of dingen die op je pad komen, die niet voor niets op je pad komen, omdat je er iets mee moet. Dat is voor mij karma. Karma zie ik als een soort van terugkerend thema in je leven. Dus een soort van essentiële levensvraag. Maar dan als een computerspel. Dus je loopt er weer tegenaan en je scoort en je gaat weer een level hoger. Maar het komt wel steeds terug. Dus het is eigenlijk iets alsof je hebt besloten, dit wil ik uitzoeken. Voor mij dan. En of dat nou betekent dat dat vorige levens en volgende levens, dat weet ik niet.
Als ik het goed heb, moet dat je lot zijn waar je me niet aan kan ontkomen.
Het heeft niets te maken met noodlot of met het is nu eenmaal zo en ik moet dat nu ondergaan.
Han de Wit is boeddhistisch leraar Acharya en auteur van onder andere De Lotus en de Roos.
Het is eerder juist gebaseerd uiteindelijk op vrijheid. Dat als je ziet welke mentale patronen je zo al met je meedraagt en ontwikkeld hebt, voor mijn part in het vorig leven en nu meegenomen naar dit leven, dat je wat aan die mentale patronen kan doen.
Godsdienstwetenschapper Dr. Tineke Nuchteren. Moet je in karma geloven?
Ik denk dat de leer van karma wel een van die basishoudingen is van de boeddhistische opvatting. Ja, wordt in de teksten ook een van die vier basis leren genoemd waar je eigenlijk niet omheen kunt. Terwijl het boeddhisme dat niet zo gauw zegt, of het oude boeddhisme althans niet, wordt dit wel een van de vier basishoudingen genoemd, ja.
Want er zijn collega's van u die proberen de begrippen karma en reïncarnatie wetenschappelijk te bewijzen. Ja. Kan dat?
Nou, nee. Ik geloof niet dat je dit soort dingen zou kunnen bewijzen. Wat ik wel vind, maar dat is een persoonlijke mening en dat zie ik dan als godsdienstwetenschapper ook zo, van dat het een heel plausibele manier is om met de verwarring van dit bestaan om te gaan. Dat je zegt, oorzaak en gevolg. Wij zien oorzaak en gevolg zoveel om ons heen, dat het voor ons als redelijk denkend mens een veel plausibeler manier is om met de wisselvalligheden van het bestaan om te gaan dan goddelijke voorzienigheid bijvoorbeeld.
Maar waarin verschilt de boeddhistische interpretatie met die vanuit het Hindoeïsme?
In het Hindoeïsme daar heb je natuurlijk een mengvorm, omdat er mensen zijn die en in karma en in goddelijke voorzienigheid geloven. En dan noem ik zo'n voorbeeld van bijvoorbeeld Krishna, dat men gelooft dat in het dagelijkse leven karma bijna alles bepaalt, maar dat goden ook ineens kunnen ingrijpen in ons bestaan. En in mijn colleges noem ik dat dan altijd zo, nou, de wet van oorzaak en gevolg, dus de wet van karma, dat is een soort automatische piloot. Maar als God af en toe zelf aan het stuur gaat zitten, nou, dan kan dat.
En is die combinatie ook mogelijk met het christendom? Kun je
christen zijn en tegelijkertijd in karma en reïncarnatie geloven?
Nou, cijfers wijzen uit dat in het Westen het geloof in reïncarnatie, en meestal is dat gekoppeld dus ook aan karma, dat het een van de snelst groeiende aspecten is van mensen die zowel in de kerk als buiten de kerk met levensbeschouwing bezig zijn. Het getal van mensen die in reïncarnatie en karma geloven is groeiende. Dat is ongeveer zo'n kwart van West-Europese bevolking.
Terug naar de bron. Wat is de betekenis van het woord karma? Dr. Tineke Nuchteren.
Het woord karma betekent daad, handeling. En waar we het in de oude teksten tegenkomen, betekent karma het offer, dus de offerhandeling. En offerhandeling was van oudsher dus verbonden met het idee, je kon met offers een soort verdienste opbouwen. En toen dat offer evalueerde, toen kwam daar steeds meer het idee bij van het gaat niet alleen om het offer zelf, maar ook een soort balans van al die offerhandelingen die je in je leven hebt verricht. Dat bepaalt, bijvoorbeeld voor de voorouders en ook voor jezelf, hoe het je in de levens hierna zal vergaan. Daar was dus een evolutie van alleen maar de offerhandeling naar een meer ethische invulling. Karma bestond dus in het hindoeïsme. Voordat het ook nog maar sprake was, voordat de Boeddha geboren was, het bestond dus al. Nou, toen de Boeddha dus tot zijn inzichten kwam, heeft hij eerst een aantal yoga-leraren gehad als meester, als voorbeeld. En daar heeft hij het een en ander op dit gebied van opgestoken. En hij heeft dat ook door zelf dingen die in de lucht hingen in India, heeft hij opgestoken. En door zijn eigen ervaringen heeft hij een eigen interpretatie aan het begrip karma gegeven. En dat is dus tijdens zijn leven gebeurd, zeg maar, ergens tussen zijn 29ste en zijn 35ste.
Han de Wit.
In de hindoeïstische traditie is het dus meer een kosmische wet die niet zo heel ver af ligt van wat we hier in het Westen wel kenden onder de term predestinatie.
Als ik het goed heb, moet dat je lot zijn waar je me niet aan kan ontkomen.
Nee, het is geen noodlot. Mensen denken vaak, die lezen dat er vaak in, maar het gaat om het simpele feit dat het uitmaakt hoe we tegen de wereld aankijken. Dat maakt uit in ons spreken en handelen. En ons spreken en handelen wordt daar als het ware door gevormd. En dat slaat weer op ons terug. En de toepassing daarvan, of de, zeg maar, hoe het functioneert in de boeddhistische traditie, heeft te maken met het feit dat ons perspectief op onszelf, op onze omgeving en onze medemens, dat bepalend is voor de soort handelingen die we doen. Die handelingen die we doen, die nemen we ook weer waar vanuit dat perspectief. En zo is er een soort kringloop bijna tussen ons perspectief, hoe we naar de zaken kijken, en de handelingen die we doen en de effecten die dat weer op onze geest heeft. En daar gaat eigenlijk de karmatheorie over. Vandaar dat het ook vaak beschreven wordt in termen van oorzaak en gevolg. Oorzaak is dan ons perspectief, onze manier van kijken naar de wereld. En de gevolgen zijn daar komen dan handelingen uit voort en die hebben een bepaald effect op die wereld zoals we hem waarnemen. En dat slaat weer op ons terug.
Kun je de wet van karma beschouwen als een handleiding voor een ethische levenshouding?
Ja, dat is eigenlijk het toepassingsgebied van karma. Het heeft te maken met het feit dat als je bijvoorbeeld jezelf verhardt, innerlijk verhardt, en daardoor geen zorg hebt voor je medemens, dat je daardoor heel erg alleen komt te staan. En dat je je medemens daarmee schaadt. En mogelijk ook, wanneer mensen hulp nodig hebben, je die hulp niet geeft. Die soort mentaliteit die je daarbij ontwikkelt, is iets waar je zelf enorm veel last van hebt en je omgeving ook.
Maar dat klinkt bijna als wat je zaait, zul je oogsten.
Ja, die kant zit er ook zeker aan. Het is moeilijk alleen te zien soms wat je zaait en wat dan de oogst daarvan is. Maar er is natuurlijk een direct verband tussen ons perspectief op ons bestaan en de de manier waarop we met onze wereld omgaan. Dat is iets wat we eigenlijk in de westerse psychologie ook kennen. Er wordt dan gepraat in termen van bijvoorbeeld projectie. Je denkt dat iemand je slecht gezind is bijvoorbeeld. Die persoon weet van niks, maar we hebben zo dat idee. En zodra we die persoon zien, benaderen we die al met een bepaald soort argwaan. Nou, die persoon die merkt iets, dat er iets aan de hand is en reageert op een bepaalde manier op ons. En daarmee lopen we het risico een soort vicieuze cirkel op te bouwen die eigenlijk zijn oorsprong heeft in onze oorspronkelijke idee dat die persoon ons wel niet zou mogen. Dus inderdaad ligt dat zo.
Ook in de boeddhistische wereld wordt het begrip karma op verschillende manieren geïnterpreteerd. In het laatste kwartaalblad boeddhisme vond Han de Wit een voorbeeld over de situatie in Thailand.
In het kwartaalblad staat een heel schrijnend verhaal over mensen die aids hebben in Thailand. En dat de mensen daar, als ze dat hebben, min of meer dat zien als hun karma. Oftewel, bijna als een soort noodlot. En aan de andere kant zijn er monniken die een soort kliniek hebben ingericht. En die zien het als hun taak en hun karma om die mensen te helpen. Dus je ziet daaraan al dat karma-begrip op hele verschillende manieren kan worden gebruikt. En ik denk dat het ook heel goed is om daarbij te realiseren dat als je die karma-theorie goed wil interpreteren, dan leidt die ertoe dat je meer compassie voor medemensen hebt. Als je hem zo interpreteert dat dat er helemaal niet bij komt, dat dat er minder wordt vanuit een idee van het is hun eigen schuld. Hè. Ik noem dat altijd de eigen schuld, dikke bult-theorie in De Lotus en de Roos, mijn laatste boek. Dan kan je er zeker wel zijn dat je het niet begrepen waar het over gaat. Dus dat zijn geeft dan meteen een kader waarin je karma kan plaatsen. Het heeft niets te maken met noodlot of met het is nu eenmaal zo en ik moet dat nu ondergaan. Het is eerder juist gebaseerd uiteindelijk op vrijheid. Dat als je ziet welke mentale patronen je zo al met je meedraagt en ontwikkeld hebt, voor mijn part in een vorig leven en nu meegenomen naar dit leven, dat je wat aan die mentale patronen kan doen. Dus de toekomst ligt altijd open en het is dus, daardoor is dat karma-begrip een heel ander begrip dan wat we hier in het Westen kennen, waar we over noodlot en over predestinatie praten en waarin de mens eigenlijk gevangen zit in zijn mentale patronen en in zijn verschillende manieren van handelen. Maar vanuit de karma-theorie gaat het er juist om dat je beseft dat je er iets aan kan doen.
Erik Soyeux is onderwijsassistent bij het Rigpa Centrum en hij is de eerste boeddhistisch geestelijk verzorger van gevangenen. Voor hem is de interpretatie van de wet van karma een belangrijk aspect in zijn dagelijks werk.
Ik bezoek meerdere gevangenissen. Ik ben in Krimpen aan de IJssel begonnen. En nu bezoek ik ook TBS in Bijlmerbaaijes in Amsterdam. In Utrecht ook TBS. En ik bezoek ook een gevangenis in Alphen aan de Rijn. En binnenkort ga ik nog waarschijnlijk naar een vrouwengevangenis. Dus er zit beweging in.
Maar daaruit begrijp ik een beetje dat vrij zware gedetineerden zijn.
Tot nu toe, de mensen die ik heb, zijn inderdaad mensen die zwaar voor zware delicten zitten, inderdaad. Ja.
En stel nou, er komt een gedetineerde bij jou die een meervoudige moord heeft gepleegd voor een gesprek. Wat zou je hem dan vertellen over karma?
Ja, dan zeg ik van, dus een delict is toch een soort negatief karma die dus negatieve gevolgen zal hebben in de toekomst. En dat het belangrijk is om dat negatieve karma te zuiveren. En, want er wordt gezegd in het boeddhisme van negatieve handelingen hebben één positief aspect. Je kunt ze zuiveren. Het is geen fatalisme. Ik heb bijvoorbeeld gezegd van iemand, als je tegen een gedetineerde een keer van, je hebt nu leven genomen. Dus als je iets daarover tegenover wilt stellen, dan moet je leven geven. Dus dan levens redden. Dus dat zijn allerlei manieren waarop je kan doen. Je kunt bijvoorbeeld vegetariër worden en voor de rest van je leven bijvoorbeeld geen dieren meer eten. Of een soort positief karma tegenover stellen.
Op dit moment is de recente veroordeling van Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, iets wat veel mensen bezighoudt. Misschien nog wel het meest omdat hij zegt vanuit ideologische motieven gehandeld te hebben en geen spijt heeft van zijn daad. Wat zouden daarvan de karmische consequenties kunnen zijn?
Puur boeddhistisch gezien is het de karmische gevolgen van zijn daad zijn helemaal afhankelijk van de zuiverheid van zijn motivatie. Laten we even wat duidelijk stellen, vanuit het boeddhisme is natuurlijk het vermoorden van iemand is natuurlijk negatief karma, per definitie. Dan moet je wel ontzettend heel zuiver geweten hebben, een zuiver inzicht hebben om te zien dat je het doet zonder dat het negatieve gevolgen zou hebben. En als ik dan denk aan het Volkert van der G., die heeft het vanuit een bepaalde motivatie gedaan. En het kan best zijn, daar valt over dat valt te betwisten hoe zuiver die motivatie was. Maar ik kan best wel de overtuiging hebben van, ik heb het vanuit een zuivere motivatie gedaan. En dan wordt het moeilijk. Omdat in principe in het boeddhisme wordt gezegd van, het is niet zozeer de wat je doet, wat aan de buitenkant te zien is. Maar het is meer de motivatie waarmee je iets doet, wat bepaalt of wat de gevolgen zal bepalen. Ja.
Wat weegt eigenlijk de motivatie zwaarder dan de daad zelf, als we het over karma hebben?
Ja, uiteindelijk wel.
In veel geschriften over de leer van karma wordt gesproken over de 10 schadelijke activiteiten die negatief karma doen ontstaan. In het boek Karma van Dagpo Rinpoche worden deze als volgt omschreven. De 3 fysieke, het afbreken van leven, stelen en seksueel wangedrag. De 4 verbale, liegen, tweedracht zaaien, kwetsende taal gebruiken en zinloos kletsen. En tot slot de 3 mentale, hebzucht, kwaadwilligheid en verkeerde zienswijze. Moeten we deze regels interpreteren als de 10 geboden uit de Bijbel?
Dat is een interessante vraag, want in de boeddhistische traditie ligt het zo dat het is een hele pragmatische aanpak. Er is niet een vast lijstje van dit moet je wel doen en dat mag je niet doen, zoals we dat bijvoorbeeld in de 10 geboden hebben. Het is, voor zover er leefregels zijn die gebaseerd op de ervaring. Om daar een voorbeeld van te geven, een soldaat die de oorlog ingaat, de eerste keer dat hij echt moet schieten en iemand moet afmaken, dan doen die lui het in hun broek. Die beginnen te zweten, die zijn totaal van slag. Maar, zoals met alles, oefening baart kunst. Op een gegeven moment zijn ze zo verhard dat ze het een min of meer technische aangelegenheid vinden om iemand anders af te schieten. Die verharding is natuurlijk niet goed voor de menselijke geest. Vandaar dat die jongens, als ze terugkomen, ook nog eindeloze nachtmerries en allerlei andere ellende hebben. En vaak zelfs niet meer in hun gezin terug kunnen komen, omdat ze als het ware geestelijk totaal ontwricht zijn. Dus de ervaring leert dus daar dat het doden van andere mensen hele schadelijke gevolgen ook voor de doder heeft, degene die handeling verricht. Nou, dat soort ervaringen, het zijn dus praktische aanwijzingen. Dus je hebt in de boeddhistische traditie geen absolute ethiek. Het is altijd praktisch gericht.
Kunnen we ons lijden beter begrijpen vanuit de leer van karma? Erik Soyeux.
Vanuit onze westerse cultuur heb je al heel snel dat mensen reageren van, oh, als bijna een soort veroordeling. Van, oh, dat is ook een gevaar, hè? Van, iemand heeft veel lijden, veel negatief karma. Van, nou, eigen schuld, dikke bult. Het is gewoon je karma. Maar dat is helemaal niet de houding in het boeddhisme. Het boeddhisme is toch, een van de basishoudingen is toch mededogen. Liefde en mededogen. Je kunt iemand gewoon ondersteunen in zijn lijden. En de ondersteuning komt vooral ook van het, van de spirituele beoefening, zodat je zelf dat perspectief krijgt. En dan wordt lijden zelfs een hele... een sterke manier, een sterke voertuig zijn dan op het spirituele pad.
Han de Wit.
Het lijden kan zo groot zijn in het leven van mensen... dat ze niet in staat zijn om daar zeg maar, op een constructieve manier mee om te gaan. En dat zien we natuurlijk veel. Maar we zien ook het omgekeerde. Een voorbeeld wat ik vaak aanhaal is bijvoorbeeld het leven van Etty Hillesum, die in een concentratiekamp zo verschrikkelijk veel steun heeft kunnen geven aan de mensen om haar heen. En zij niet alleen, maar er zijn meerdere voorbeelden van. Wanneer we in staat zijn met dat lijden op een manier om te gaan die ons milder en wijzer maakt, want dat kan kennelijk wel, zelfs in hele extreme omstandigheden, dan bieden we daarmee een mogelijkheid om ook aan andere mensen om met dat lijden op een goede manier om te gaan. En je zou kunnen zeggen, dat is dan wat in de traditie heet het creëren van wit karma. Oftewel van mentale patronen die behulpzaam zijn om juist met dat lijden goed om te gaan.
Zijn de begrippen karma en reïncarnatie onlosmakelijk met elkaar verbonden?
In de boeddhistische traditie vermijden we eigenlijk liever de term reïncarnatie, want dat suggereert eigenlijk iets van een soort ziel, hè, die dan verhuist naar een ander lichaam. In de boeddhistische traditie praten we liever over wedergeboorte en over de continuïteit van een mentale stroom, die voortdurend wel verandert, maar waarin toch een zekere continuïteit zit. Dus eigenlijk worden we elk moment wedergeboren. Ons leven is voortdurend in beweging. We zijn, als het ware, nu weer. We worden elk moment geboren uit het vorige moment. En in de boeddhistische traditie, zoals we die dan vanuit de Indiase cultuurcontext kennen, daarin speelt dat die gedachte van wedergeboorte een hele belangrijke rol. Daarin wordt gezegd dat die mentale stroom, die, zoals we in onze cultuur zeggen, nou, die begint ergens wanneer we geboren worden en die verandert door ons leven heen. In de Indiase cultuur wordt dat verder doorgetrokken. Er wordt gezegd dat er ook steeds een ander lichaam aan die mentale stroom verbonden kan worden. Maar in feite is het principe van wedergeboorte steeds in ons leven al aanwezig. Elk moment gaan we dood en worden we wedergeboren.
En persoonlijk, heeft u persoonlijk binding met wellicht uw eigen vorige existenties of toekomende?
Nee, dat heb ik niet. En diezelfde vraag is ook aan mijn leraar gevraagd, Chökyam Trungpa Rinpoche, en ook aan mijn huidige leraar, Sakyong Mipam Rinpoche. En trouwens ook, zijn er een heleboel geschriften waar die vraag wordt gesteld aan echte grote leraren in de traditie. En die zeggen, nou ja, men zegt dat ik een wedergeboorte ben van, ik noem maar wat, van Jamgon Kongtrul van Shantideva. Maar ik heb daar zelf geen herinnering aan. Wel is het zo, zeggen die mensen dat dan vaak achter, dat ik een grote affiniteit heb met de geschriften van deze en gene voorganger. Ik heb waarschijnlijk toch wel eenzelfde soort mentaliteit als die persoon. En wanneer we ook bijvoorbeeld verhalen horen over het herkennen van een klein kindje wat dan een wedergeboorte zou zijn van iemand anders, dat kunnen we misschien toch ook zo zien dat de mensen die vorige incarnatie of die vorige wedergeboorte hebben gekend, die herkennen in dat kindje eenzelfde soort mentaliteit, eenzelfde soort geesteshouding en zeggen, nou dat is er net zo een of dat is hem. Maar het is niet echt specifiek die persoon, maar het is de sfeer van iemand.
Ik vraag ook aan Erik Soyeux of hij een persoonlijke ervaring heeft van een eerder leven.
Nou, dat is moeilijk te zeggen. Omdat ik heb wel een soort vermoeden. Ook omdat in meditatie ga je ook met je verduisteringen, met je met je negatieve kant, met je schaduwkant te werken. En er zijn toch bepaalde schaduwkanten of zwakheden die ik bij mezelf ontdekt heb, waarvan ik denk van ja, dat heeft een oorzaak in het verleden. En van sommige van die dingen zie ik geen oorzaak in dit leven. Dan denk ik van nou, dat is ouder dan dat. Maar dat is dus meer door deductie. Dat ik dan tot een soort conclusie kom. Het is ook meer van hoe open staat je geest voor een bepaald gegeven. En dan ga je er ook meer mee bezig. En dan ga je de dingen ook meer in dat licht zien ook.
Je werkt vanuit het RIGPA-instituut. En dat is opgericht door Sogyal Rinpoche. Zijn er uitspraken over karma van hem die jou specifiek raken?
Nou ja, Rinpoche is dus een leraar, is niet zozeer van hem, maar een uitspraak die hij veel vaak gebruikt. Is dus wat ik al eerder zei, hè? Als je wilt weten wat je in de toekomst zal zijn, kijk nu naar je daden. En wie je nu bent is het gevolg van de daden in het verleden. Dat is zo'n beetje de hele essentie van karma is daarin samengevat.
Moet je geloven in karma?
Nou, in het boeddhisme wordt alles heel rationeel uitgelegd. Zelfs geloven wordt rationeel uitgelegd. En dus geloven in karma is niet zozeer een geloof, maar meer je raakt op een gegeven moment overtuigd van de wetten van oorzaak en gevolg. Je gaat de werkelijkheid vanuit dat optiek zienig en gewoon in de praktijk merken van ja, het klopt. Wat dat betreft komt het overeen met de natuurwet. Ik bedoel, wat Rinpoche vaak ook zegt is van, dat is dan een grappig voorbeeld van, als je een kiem plant, als je een zaad in de grond doet, en het is de zaad van een kersenboom, dan komt er een kersenboom uit. En niet een andere plant. En zelfs geloof wordt vanuit dat perspectief uitgelegd. Van geloof wordt gezien als een kracht. Dat staat in de Bijbel ook, hè? Jezus heeft het gezegd. Van iemand die het geloof heeft de grootte van een mosterdzaad, die kan bergen verzetten. Dus geloof is een van de fundamentele krachten die wij als mens kunnen gebruiken. En het is dus een geloof is wordt dan in het boeddhisme gezien als een van de basisdingen die ervoor zorgt dat je vooruitkomt op het pad. Als je er niet in gelooft, dan gebeurt er niks.
Kan de wet van karma troost bieden?
Ja, de wet van karma kan troost bieden, omdat ten diepste de wet van karma gebaseerd is op vrijheid. Dat klinkt misschien vreemd, juist omdat heel veel mensen geneigd zijn om er een soort noodlotstheorie in te zien. Maar het is gebaseerd op het feit dat we in staat zijn om een ruimte in onze geest te scheppen waarin we onze mentale patronen goed kunnen zien en ook kunnen zien dat ze lijden teweeg brengen, zowel in onszelf als bij andere mensen. En dat we ons erin kunnen oefenen om die af te slijten, weg te laten slijten, te laten verdampen. En dat idee, dat we die vrijheid hebben, dat is een troostrijke zaak.
Marloes Lazaal sprak met dokter Tineke Nuchteren, Erik Soyeux en Han de Wit. De boeken die in deze uitzending werden genoemd zijn De Lotus en de Roos door Han de Wit, uitgegeven door Kok Agora, en Karma door Dagpo Rinpoche, verschenen bij uitgeverij Asoka. Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdag is de Boeddhistische Omroep opnieuw op deze zender te beluisteren. Om 7:55 met het wekelijks programma Reflecties. Daarin het tweede deel van onze nieuwe serie onderricht over koans en de column van Jiyun Hogen. Graag tot dan.